Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondag zou de Heere wil door meneer Van der Ent van door het centrum u ook voor te gaan. Aanstaande dinsdagavond zal er weer lidmatenkring zijn. En vandaag wordt van u een extra collecte gevraagd voor de evangelieverkondiging in Oost-Vlaanderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 92 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 92, vers 1 en vers 2. Luisteren eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren op deze paasmorgen uit het Lucas-evangelie en daarvan het 24e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Lucas 24, vers 1 tot en met 12. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen ze naar het graf, dragende de specerijen die ze bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, 2 mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten 3e dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapten zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklop en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze morgen, vinden wij in het boek der Handelingen. 2e hoofdstuk. Handelingen 2, het 24e vers. Handelingen 2, vers 24, waar wij het woord des Heren lezen. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. We willen samen eerst Gods zegen bidden. Heere, groot en heerlijk zijn uw werken, want gij zijt groot en heerlijk, en daarom alles wat gij doet, weerspiegelt uw grootheid en uw majesteit. Dat is zo in het rijk der natuur, dat is zo in de geweldige schepping, het werk uwer handen, maar dat is nog meer zo in de werken die gij verricht hebt in het zalig maken van zondaren. Vandaag mogen wij met elkaar herdenken hoe gij zulk een groot en heerlijk werk verricht hebt, toen gij de smarten des doods ontbonden hebt en de Heere Jezus Christus hebt opgewekt uit de doden. We mogen met elkaar gedenken, Heere, hoe gij dat wonder gedaan hebt. Daar midden in de dood uw macht bewezen hebt. En hoe gij de dood hebt overwonnen, verslonden tot overwinning. Wij bidden, Heere, dat gij ons ogen wilt geven om te zien en harten om te verstaan. Het is zo'n bekend evangelie. Elk jaar opnieuw mogen wij met elkaar het paasfeest vieren en de opstanding herdenken. En van onze kindse dagen af zijn wij reeds vertrouwd met de klanken van dat evangelie. Maar Heere, dat bergt immers het gevaar in zich dat wij de woorden wel kennen, maar dat wij niet verstaan wat het betekent. Dat de woorden voor ons zo weinig inhoud hebben. De dingen waaraan wij vertrouwd, waarmee wij vertrouwd zijn en waar we gewend aan zijn. Heere, we nemen de woorden zo gemakkelijk in de mond en we spreken ze zo spoedig na, maar ach, dan verslaat na het verstand om te verstaan en om op te merken. En dan is er nog geen hart waarin dat evangelie plaats vindt. O Heere, daarom wij bidden u dat gij ons genade wil geven om bij de overdenking van het paasevangelie ons vanmorgen dat wilt geven dat wij uw stem mogen horen, uw daden mogen zien, ja meer nog, dat wij in ons eigen leven diezelfde kracht mogen ondervinden. De paaskracht, de opstandingskracht van de levensvorst. Laat ons die kracht ook in ons leven ervaren. In het oprichten van de neergebogenen. Maar voor alles in de levendmaking van datgene wat dood is. In zonden en misdaden. En Heere, van nature zijn we dat allemaal. O, wij bidden van u dat gij zulken die nog zonder God, zonder Christus, zonder een nieuw leven voortgaan. Dat gij zulken door de kracht van uw genade wilt bearbeiden en hen wilt doen opstaan uit het graf der zonde en onder de heerschappij van de dood vandaan. O, wij bidden, Heere, dat gij vandaag dan overwinningen wilt behalen. Groot en heerlijk God, wilt gij uzelf bewijzen als die machtige, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Die de dingen roept, de dingen die niet zijn, die ze toch roept alsof ze waren. Zo kunt u in het rijk der natuur werken. Heere, wilt gij ook in ons midden zo werken? Wilt gij doden doen horen, de stem van u, de levende God? En wilt gij ze tot leven wekken door uw almachtige kracht? Maar niet alleen geestelijk doden hebben het nodig om de paaskracht te ondervinden. Ook degene die al uw volk en kinderen mochten worden, in wier leven gij al gewerkt hebt, in wier leven gij al iets van die paaskracht hebt geopenbaard. Het blijft altijd weer nodig, Heere, dat u met uzelfde kracht komt en werkt. En dat u meer en meer overtuigt, meer en meer doet zien van de zaligheid die in de Heere Jezus Christus is. Dat gij meer en meer ook aftrekt van alles wat geen grond kan zijn en waar we ons vertrouwen ook niet op mogen stellen. Heren, wij bidden dan dat gij meer en meer van de rijkdommen van het opstandingsevangelie voor alle die u vrezen wilt ontsluiten, opdat zij een opstandingsleven mogen kennen en opdat zij mogen wandelen in het licht van uw vertroostend aangezicht. Schenk uw zegen zo over uw goddelijk woord, Het woord dat ons spreekt van grote dingen. Heren, zo hebt gij u geopenbaard. Zo mogen wij u er gedenken, ook in dit morgenuur. Als een God die wonderen doet op wonderen horen. O, wij bidden u, laat datgene wat wij horen dan ook in ons leven zijn uitwerking mogen hebben. En gedenk aan een ieder van ons, nadat u weet dat onze omstandigheden zijn, onze levensomstandigheden, die inderdaad verschillend zijn. Er zijn er die vandaag droeve dingen meemaken en die neergebogen zijn vanwege zorgen en vanwege moeite in dit aardse bestaan en mogelijk ook neergebogen zijn vanwege de bestrijding der ziel en de aanvechtingen en geestelijke duisternissen en donkerheden. Er zullen er ook in ons midden zijn, heren, die vandaag reden hebben om dankbaar te zijn en u de heren te erkennen voor uitreddingen, voor bijzondere zegeningen, voor weldaden. O, wij smeken u dat gij het een ieder onzer naar de omstandigheden waarin we verkeren wilt geven, dat we uw woord mogen verstaan tot zaligheid van onze ziel. Zegen diegenen, heren, die een moeilijke weg moeten gaan. Gedenk aan hen die beproefd zijn. U hebt de beproeving, u hebt de tegenspoed gezonden. U doet dat niet zonder bedoeling. Heren, wilt gij geven dat dan de tegenspoeden en de moeite in uw hand nog zegen mogen brengen. En dat het nog zo mag worden dat achteraf voor al de beproevingen uw naam mag worden gekend en geprezen. Heren, denk aan zieken, denk aan bejaarden. Denk aan alle die door allerlei omstandigheden van dit leven ondervinden dat het hier op aarde vaak moeite en verdriet is. Heren, wilt gij ook in die noden genadig voorzien, maar wil het ze boven alles leren dat dit alles maar gevolgen zijn van een erger kwaal, van de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, de zonde. Maar gij, o Heere Jezus Christus, gij hebt die zonde willen verzoenen voor al uw volk. En ge zult ook de gevolgen, ja alle gevolgen van de zonde wegnemen door uw overwinningskracht. En zo zult gij alle dingen nieuw maken. O, geef uitzicht, Heere, op die toekomst die voor al uw volk is weggelegd. Die zaligheid, die volkomen verlossing, de openbaring van de kinderen Gods. En laat uw kerk hier op aarde daar meer en meer naar mogen uitzien. Ja, daar een heilig verlangen naar mogen kennen. Om ten volle te genieten al de zaligheid die gij in lijden en sterven en opstanding verworven hebt, o gezegende heiland. Zegen de verkondiging van uw evangelie over de ganse aarde. Sterk alle die gij roept vandaag om dit woord te verkondigen. Bekwaam hen, bekrachtig hen, licht hen voor en geef dat zij dit werk mogen doen. In enerzijds diepe afhankelijkheid van u, maar ook verheugd in u dat gij zulke boodschap te verkondigen geeft. In het midden van een wereld waarin de dood regeert en waarin de zonde overwinningen behaalt, dat toch het woord, het laatste woord aan u, o levensvorst, is. Ja, dat het beslissende woord door u gesproken wordt en niet door de machten van het verderf en niet door uw vijanden. Heren, wij bidden u, zegen het evangelie en gebruik het om zondaren te bekeren en om uw volk te onderrichten. Denk aan alles wat op uw zegen wacht op deze dag. En wilt gij een God van genade u bewijzen, die ook vandaag nog weer het rijk van de vorst der duisternis afbreekt en uw heerlijk en wonderbaar koninkrijk wilt doen komen. Schenk ons alles wat we nodig hebben. Maar heren, we hebben niet alleen vele dingen nodig, we moeten ook vele dingen missen. Vele dingen moeten we kwijt. We zijn als zondaren naar de kerk gekomen, met schuld en ongerechtigheid bedekt. O, wat hebben we nodig dat gij ons vergeving schenkt en dat gij wegneemt uit ons midden, uit ons leven, uit ons hart, het zondige en het verkeerde. Als gij ons zou doen naar wat we waardig zijn, Heere, dan zou er geen zegen zijn. Als gij ons zou behandelen en beoordelen naar wat wij gedaan hebben, ach, waar zouden we verschijnen? Maar doe nog genadig verzoening, o God, en wilt gij wegnemen alles wat ons van u gescheiden houdt en alles wat ons schuldig stelt en alles waarmee wij overtreden hebben tegen uw heilig gebod. Doe ons ook in dat besef van onze schuld voor u buigen, in ware verootmoediging, in waar berouw over onze zonde, opdat we zo in de weg van waarachtige bekering ons tot u mogen wenden en van u ook genade mogen smeken. Ja, dan is alles wat wij tot nog toe gebeden hebben, dat kan alleen maar genade geschenk zijn. Er is geen enkele verdienste aan onze kant, niets in ons, Heere, om op te pleiten of om ons om in te beroemen. Het kan alleen als gij genadig wilt zijn. O, wij smeken u, betoon ons die genade en wil ons zo om Jezus Christus wil een ontfermend God zijn. Zegen uw woord, zegen ook de bediening van de heilige doop in dit uur. En wilt gij bijzonder voor de ouders, maar voorts ook voor de gehele gemeente, de sacramentsbediening nog dienstbaar doen zijn, opdat wij ook in deze weg het evangelie van uw genade mogen horen en verstaan. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Ik zal u eerst lezen het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente. In verband met het feit dat het kind van onze broeder en zuster zonder van het sacrament zal ontvangen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl nu dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders nu verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden en ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen, wat is daarop uw antwoord? Het is door Gods goedheid dat u hier vanmorgen mag staan met uw kind. Het kind dat de Heere u heeft willen toevertrouwen. Het kind dat de Heere u heeft geschonken, waar u voor mag zorgen. Het kind dat u nu ook moet gaan opvoeden en moet gaan grootbrengen. Dat is op zichzelf genomen al een hele taak, om een kind op te voeden en groot te brengen. Dat is een bijzonder grote taak, vooral als wij letten op de wereld waarin zo'n kind leeft. Het kind is geboren en het is begonnen aan een leven dat een keer sterven moet. Als we geboren worden, dan is het immers zo, dan komen we maar voor een bepaalde periode op deze aarde. We zijn sterfelijke mensen. Behalve dat dit kind gekomen is in een wereld waarin de dood heerst, is dit kind ook gekomen in een wereld waarin de zonde is. En een wereld waarin de duivel overste is. Nou, en tegenover die machten staat u nu als ouders met uw zwakke krachten. Het kwaad woont al in het hart van uw kind, we hebben het gelezen in het formulier. En zal het nu goed zijn met dit kind en met elk kind en met elk mensenkind, dan zullen wij moeten leren kennen de opstandingskracht van de Heere Jezus Christus. Als u nou niet meer had dan de werkelijkheden die ik u genoemd heb, sterfelijkheid, zondigheid, gevangen en onderworpen aan de heerschappij van de duivel, wat was dan het nut van de opvoeding? Dan is alles ijdel. Nietwaar, dat zegt de schrift ook. Alles is ijdel. Als er één ding niet had plaatsgevonden. Als de Heere Jezus Christus niet was opgestaan uit de doden. Dan kon je kinderen krijgen, maar je kon ze alleen maar voor de dood krijgen. Dan kon je kinderen voortbrengen, maar ze hadden geen nut. Het zou alles ijdel en alles te vergeefs zijn. En alle vreugden van dit leven, het zou niet blijven, het zou alles nutteloos blijken. Maar vandaag mogen we gedenken aan dat geweldige dat de Heere Jezus Christus is opgestaan. En dat betekent dat de dingen die zonder hem ijdel zijn, nu toch nuttig, nu toch vruchtbaar, nu toch zegenrijk kunnen worden. Ja, nu is het ook geen hopeloze zaak meer om kinderen te krijgen en om kinderen te moeten opvoeden. Als het van onze kracht afhangt, dan blijft het hopeloos. Maar als we het mogen leren doen, ziende op hem die leeft en die leven geeft en die krachten geeft, als we het mogen doen, ziende op de levensvorst, zeker dan mag er verwachting zijn. We hebben met elkaar gebeden voor uw kind. Onder andere ook dit, en dat krijgt op Paaszondag bijzonder accent. Onder andere ook dit, dat dat kind van u begraven mag worden in de dood van Christus. En dat het ook mag opstaan met Christus in een nieuw leven. Wel, God geven dat de opvoeding die u dat kind mag geven, daaraan mag meewerken. Dat dat kind het mag leren, ik moet begraven worden. Dat dat kind het mag leren, ook wat het is om op te staan in een nieuw leven en zo uit die paaskracht van Christus te ontvangen. De Heere geven u met deze herinnering aan de doop van uw kind op Paaszondag kracht. De Heere geven u genade. De Heere geven u persoonlijk te leven uit wat Christus verworven heeft. De zaligheid die hij heeft aangebracht. En hij geeft u genade om daar uw kinderen iets van voor te leven. Gemeente, wij zingen na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm. 105 vers 5 na de doopsbediening. Arend Jacob, ik doop u in de naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen uit Psalm 21, het vierde, vijfde en zesde vers. 21, 4, 5 en 6. Onze tekst vanmorgen is dus uit de Pinksterpreek van Petrus. En inderdaad, toen Petrus op Pinksteren vervuld met de Heilige Geest het woord nam en het woord God sprak, toen heeft hij eigenlijk niet anders gedaan dan de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus bekendgemaakt. Met bewijzen uit de schriften, uit de 16e en uit de 110e psalm, heeft Petrus in het licht gesteld wat de betekenis en de kracht van de opstanding van de Heer Jezus is. En in dat woord wat we vanmorgen als onze tekst genomen en gekozen hebben, in dat woord komt inderdaad op een zeer duidelijke manier tot openbaring wat voor betekenis het heeft dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. God, zo staat hier, heeft hem opgewekt door de smarten van de dood te ontbinden. Want het was ook niet mogelijk dat hij door de dood zou gehouden, zou vastgehouden worden. Het gaat hier dus in de eerste plaats over de smarten des doods, die ontbonden werden door God. Wat zijn dat, de smarten des doods? Wel, voordat ze ontbonden waren, waren ze er dus. En Christus is erin geweest. Hij heeft ondervonden wat die smarten des doods zijn. De Goede Vrijdag heeft hij het hoofd gebogen en de geest gegeven. En het was voor iedere omstander duidelijk dat de Heer Jezus nu dood was. Bewijs was geleverd, met name toen die soldaat zijn speer in zijn zijde stak en toen er uit de wond bloed en water vloeide. En zo heeft men zijn levenloze lichaam in het graf gelegd. God heeft daar twee discipelen voor gebruikt, Nicodemus en Jozef van Arimathea. Zij met name waren actief in de graflegging, in de begrafenis van de Heer Jezus. De anderen hebben van verre aanschouwd waar het lichaam gelegd werd. Maar het was voor een ieder duidelijk, Jezus is dood. Dat was ook de droefheid bij de discipelen en bij de discipelinnen, niet waar? Daar spreken de Emmausgangers van, wij hoopten dat deze het was die Israël verlossen zou, maar die hoop is vergaan, die hoop bestaat niet meer, want als de dood komt, dan houdt al het hopen en al het verwachten op. Juist omdat de dood gekomen was, was er ook zoveel droefheid, zoveel neerslachtigheid, waren ze zo neergebogen. Ja, ze zijn er allemaal van overtuigd dat Jezus dood is. Maar wat betekent het om dood te zijn? Wat was dat voor de Heer Jezus? In de dood verkeren en in het graf gelegd te moeten worden. Laat ik u een paar woorden uit de schrift noemen die ons duidelijk kunnen maken wat het betekent om dood te zijn. Dood is maar niet een natuurlijk verschijnsel, nietwaar? Dat kunnen wij wel zeggen en dat kan de wetenschap vandaag wel zeggen. En dat kunnen mensen in hun wijsheid wel verkondigen dat de dood erbij hoort. De dood is een natuurlijk verschijnsel, maar dat is naar de schrift niet waar. De mens is nooit geboren, de God heeft de mens niet geschapen om te sterven. Dat was de bedoeling in de morgenstond van de schepping niet. Niet dat de dood er als een natuurlijk verschijnsel bij zou komen. Wat is de dood? Paulus zegt het in het zesde hoofdstuk van de Romeinenbrief. De bezoldiging der zonde is de dood. Dood hangt samen met zonde. En als er geen zonde was geweest, dan was er ook van geen dood sprake geweest. De dood komt omdat de mens zondaar is. Zoals Paulus het zegt, de dood is het loon, de bezoldiging, het salaris, dat de zonde aan zijn dienaren uitbetaalt. Dient iemand de zonde, werkt iemand in dienst van de zonde, door zonde te doen en zonde te verrichten, dan krijgt zo'n dienaar van de zonde loon uitgekeerd. En er is nog nooit zo'n getrouwe werkgever geweest. En als we met de dood in aanraking komen, ook met de dood van de Heere Jezus Christus, dan moeten wij dat verband aanschouwen dat God zelf gelegd heeft. Hij is gestorven omdat er zonde is. Dan het tweede verband, en daar wijst de schrift ook op, in Hebreeën 2 vers 14. Daar gaat het over de dood en over degene die het geweld van de dood heeft, dat is de duivel. Er is dus ook een verband, zegt de schrift, tussen dood en duivel. De dood is maar niet een natuurlijk verschijnsel. Het is het loon op de zonde. Maar ook om deze reden mogen we niet zeggen dat de dood een natuurlijk verschijnsel is. Er is naar de schrift een onlosmakelijk verband tussen de dood en degene die het geweld van de dood heeft. Degene die de dood gebruikt. Degene die de verschrikkingen van de dood kan reguleren. De duivel. En als we het hebben over de dood en over de begrafenis van de Heer Jezus Christus, zie dan ook het verband tussen zijn dood en de duivel. En nou begint u ook, denk ik, al iets te begrijpen van de uitdrukking uit onze tekst. De smarten des doods. Juist omdat de dood met zonde te maken heeft en met de duivel te maken heeft, heeft de dood zijn smarten, zijn pijnen, zijn angsten. Voelt u wel, als je zo het een en ander in de schrift over de dood leest, dan is er geen plaats voor de gedachte dat de dood onze vriend is, onze helper. Die onze problemen een keer oplost en dan is alles voorbij. Schrift spreekt ons van de dood in de volle werkelijkheid van vijandschap. De dood is een vijand. De dood komt om te pijnigen. De dood komt om leed te veroorzaken. De dood komt smarten aandoen. Want de dood hangt samen met de zonde. En de dood is verbonden met de duivel. En verwacht van de zonde en verwacht van de duivel geen medelijden, geen barmhartigheid. Die zijn er alleen maar op uit om een mens te pijnigen. Om een mens te folteren. Het is alles vijandschap. Vijandschap, vijandschap. En zo heeft de Heer Jezus de dood ondervonden. Het vijfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief lezen we iets van die smarten des doods die over hem kwamen. Staat dat Christus in de dagen zijns vleeses, dus nog voordat hij sterven ging. En het verband van de tekst wijst duidelijk naar het lijden van Christus in Gethsemane. Dat hij in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen heeft geofferd tot wie? Tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Hij heeft heel bewust tot zijn vader gebeden in de wetenschap dat zijn vader de enige is die hem uit de dood kon verlossen. Wat beweegt hem om zo te bidden? Wat benauwt hem daar in Gethsemane? Die beker die zijn vader hem gaat aanreiken. Maar wat is het bittere in die beker? Een van de bittere dingen in die beker is dat hij sterven moet. Hij voelt de smarten des doods. Want hij ziet het verband tussen zijn sterven en de zonde. En die zonde pijnigt hem. En die zonde maakt hem melaats en onrein. En die zonde werkt in zijn ziel als een vuur. Hij ziet het verband tussen dus de dood en de duivel. Die hem belaagt en die hem benauwt en die hem gaat bestrijden. Hij ziet diegene die het geweld van de dood heeft. En die dat geweld in al zijn verschrikking op de zonen God zal laten werken. En zo bidt hij, zo worstelt hij met sterke roeping en tranen. Tot God die hem uit de dood kon verlossen. O, in zijn menselijke natuur heeft de Heer Jezus een vreselijk opzien gehad. Een verschrikking ondervonden als hij aan de dood dacht. Denk niet licht over de dood van de Heere Jezus. De dood was voor hem niet de poort tot het eeuwige leven. De dood was voor hem niet de verlossing wat het door zijn genade voor Gods kinderen geworden is. Maar de dood was voor hem het de verschrikking van het onder de macht van de dood van de duivel komen. De dood was voor hem de volle straf. De volle straf. Want het kon niet anders. Wilde er ooit voor de zonde van de kerk betaald worden, dan moest dat alleen, dan kon dat alleen maar door de dood van de zoon. En dan moest hij al de smarten van de dood lijden. En daarom, en ik zeg dat er maar even tussendoor, geloof de onzin niet, die vrijdag in het RD stond in een artikel, dat als de Heere Jezus maar één druppel van zijn bloed gegeven had, het voldoende geweest was. Dat is onschriftuurlijke onzin. Hij moest zijn hele leven in de dood geven. Hij moest zich tot in de diepste diepten van de dood vernederen. En alle smarten dragen die er te dragen waren vanwege de toorn Gods tegen de zonde. Die niet kon rusten, die niet uitgewerkt was voordat hij alles gegeven had wat hij geven kon. Daarom spreekt de schrift ons ook van de smarten des doods. Gemeente, hebt u zo ook wel eens tegen de dood aangekeken? Als een smartelijke, als een pijnlijke, als een uiterst vernederende werkelijkheid. Want dat is de dood. Dat is de dood. En dat is de dood voor allen die onbekeerd zijn. En die onbekeerd sterven. Ze zullen ten volle ondervinden wat Petrus hier zegt over de smarten des doods. En Gods volk dan? Wel, ik kom daar straks nog wel even verder op terug en hopelijk morgenochtend nog wel wat meer. Voor de kinderen Gods is de dood van karakter veranderd. Door de opstanding van Christus is hun dood niet meer dezelfde in zijn vernedering en in zijn smartelijke en in zijn verachtelijke karakter dan wat het is voor de onbekeerde. Maar niettemin, ook een kind des Heren kent in zijn leven nog de tijden en de ogenblikken dat hij vreest als hij aan de dood denkt. Die vrees moet God ook wegnemen. Hij moet genade geven om over de dood heen te zien. En zolang de Heren dat niet gedaan heeft, dan mag je weten van genade en van bemoeienissen Gods in je leven, maar dan is die dood nog een verschrikking. Maar nu het evangelie wat Petrus verkondigen mag. Die smarten des doods die er waren. En die Christus heeft ondervonden. Die smarten zijn ontbonden. Met andere woorden, de Heere heeft ze losgemaakt. Christus bleef niet in het graf. De vroege morgen van de eerste dag van de week heeft de Vader zelf de smarten ontbonden. Hij heeft de zoon opgewekt. Nog voordat de vrouwen naar het graf gingen met hun specerijen om daar hun liefdewerk aan een dode Jezus te verrichten, had God uit de hemel zelf aan zijn zoon permissie gegeven om op te staan. Hij heeft zijn kind uit de slaap des doods wakker gemaakt. Hij heeft de zoon losgemaakt uit de greep van degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. Hij heeft hem losgemaakt uit de macht van de koning der verschrikking. En de macht van de dood is gebroken. En zo is Christus in het leven, in het onvergankelijke leven gekomen. Want, Petrus zegt het, zo moest het immers. Het was toch niet mogelijk dat hij onder die macht van de dood bleef? Het was toch niet mogelijk dat hij door diezelfde dood voor altijd zou kunnen worden vastgehouden? Voor een tijd heeft hij het lijden des doods gesmaakt. Voor een tijd kwam hij ook onder dat oordeel en droeg hij ook dat element van de gramschap Gods. Maar voor een tijd alleen. Er kwam een ogenblik dat het allemaal ten einde kwam. En zoals hij getuigd heeft aan het kruis, het is volbracht. Zo heeft de Vader in de morgen van de opstanding zijn goddelijk amen daarover uitgesproken en inderdaad betuigd. Ja, het is volbracht. En toen de Vader als rechter dat woord sprak, toen mocht de Zoon uit de greep van de dood weg. En toen mocht hij leven. Toen mocht hij zijn verheerlijking beginnen. Het was immers, zegt Petrus, niet mogelijk dat hij gehouden zou worden. Waarom was dat niet mogelijk? Om verschillende redenen. In de eerste plaats vanwege de waardigheid van zijn persoon. Hij is immers de Zoon van God, in wie de volheid der Godheid lichamelijk woont. Daarom kon de Zoon Gods, in wie de volheid van de Godheid lichamelijk woont, die kon natuurlijk niet altijd in de macht van de dood blijven. Het tweede, hij kon niet in de macht van de dood blijven, omdat hij zelf gezegd heeft, niemand neemt het leven van mij, maar ik leg het af van mijzelf. Ik heb macht om het af te leggen, maar ik heb ook macht om het weer op te nemen. Dit bevel heb ik van mijn Vader ontvangen, vanwege deze macht, vanwege deze autoriteit die hij bezit, mag hij het leven weer opnemen. En dat is ook al een reden waarom hij door de dood niet altijd gehouden kan worden. Maar het voornaamste, ik stipte dat al aan, het voornaamste, alles is nu toch volbracht. Alles is nu toch volbracht, alle gerechtigheid heeft hij volbracht, al de schuld heeft hij betaald. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Hij heeft nu alles geleden. Hij heeft nu alles gedragen. Het einde van de weg der vernedering is bereikt. En de Vader heeft dat al getuigd op de vrijdag, toen hij bij het sterven van zijn Zoon getuigenis gaf in het scheuren van de rotsen en het beven van de aardbodem, in het scheuren ook van het voorhangsel van boven tot beneden. De Vader heeft het toen al getuigd, inderdaad, het is volbracht. Maar als hij dan het laatste onderdeel van de lijdensweg aflegt en in de smarten des doods verkeert, dan, ja, dan is het einde werkelijk bereikt. Dan heeft God zijn recht. Gods volk is gekocht. De prijs is betaald. En als het alles volbracht is, heeft het recht van God niets meer te eisen. Dan moet de dood hem loslaten. Als hij dan nog langer in de dood zou blijven, zou God onrechtvaardig zijn. En had de Vader het al niet beloofd in de 16e psalm? Hij zal immers niet toelaten dat zijn heilige de verderving zal zien, voordat dat lichaam van Christus tot ontbinding kan overgaan. Voordat de dood zijn vernietigend en afbrekend werk kan gaan verrichten. Voordat de verderving intreedt, zal de Vader zijn heilige opwekken. Gemeente, wat een evangelie ligt er zo in die woorden. Het was niet mogelijk. Dat is een evangelie in negatieve termen. Het was niet mogelijk. Niet mogelijk namelijk dat Jezus in de dood kon blijven. Want het is alles volbracht. En de vaders recht is volkomen genoeg gedaan. En voor wie is dat nu een evangelie? Dat is niet voor alle mensen een evangelie, want velen verstaan dit niet en velen zien er ook eigenlijk niets in. Maar dat komt omdat zij een ander woord dat ook over onmogelijk spreekt niet verstaan hebben. Schrift spreekt op een andere plaats ook er een onmogelijk uit. Dat is in de geschiedenis van de rijke jongeling. En als hij weggegaan is, ja, wie kan dan zalig worden, zeggen de discipelen. Wie kan dan zalig worden? De Heer Jezus zegt, dat kan ook niet. Dat is ook onmogelijk. Bij de mensen is dat onmogelijk. En hebt u dat wel eens ingezien? Hebt u dat met het oog op uzelf wel eens verstaan? Ik kan uit mezelf, door eigen inspanning, niet zalig worden. Is het uw nood al eens geworden, dat u alleen maar zonde kunt doen, maar dat u geen zonde ongedaan kunt maken? Is dat uw nood wel eens geworden, dat u de schuld wel dagelijks groter kunt maken, maar dat u nooit iets van die grote schuld kunt aflossen? Is dat uw nood, dat u zondaar bent, geneigd tot alle kwaad, tot alle boosheid, en dat u het nooit anders en nooit beter zult kunnen doen voor God? En hebt u zo al eens iets gezien van dat andere onmogelijke? Ik kan uit mezelf, langs mijn eigen inspanning, door mijn eigen wilsbeslissing, door mijn eigen ijver en deugdzaamheid en kerkgang en godsdienst en goede werken, ik kan niet zalig worden. Kijk, als we dat gaan ontdekken, dat onmogelijk, de kracht van het is niet mogelijk om zalig te worden. En als zo ons elke weg wordt afgesneden en als we zo aan het eind komen en zo geen verwachting voor onszelf meer hebben, dan wordt het ook het evangelie, als onze tekst opnieuw spreekt van het was onmogelijk. Maar dan is het een heel ander onmogelijk. Dan is het een onmogelijk ten aanzien van Christus. Hij kon in de dood niet blijven. Als wij echter dat eerste niet kennen, ons er ook niet druk om maken. Onze zaligheid ook niet druk maken. Ons om onze eeuwige toekomst niet bekommeren. Ons nooit eens afvragen hoe het zal zijn als wij sterven gaan. Misschien een ogenblik aan de dood denken, maar de gedachte aan de dood liefst zo spoedig mogelijk toch ook weer wegdringen. En zeker aan datgene wat er na de dood komt, maar liever niet denken. Ach, als wij er zo nog tegenover staan, en als het evangelie zo blijkbaar nog nooit vat op ons gehad heeft, en nog nooit ons werkzaamheden gegeven heeft. Vandaag worden we met de opgestane Heer Jezus geconfronteerd, en dat is een bron van rijke troost en van rijke zaligheid, maar niet voor u. Niet voor u, nee. Het was voor die wachters die bij het graf de wacht hielden ook geen bron van troost en vreugde. Het was een oorzaak van verschrikking. En als Johannes op Patmos die opgestane Christus in een visioen ziet, dan ziet hij hem in zoveel heerlijkheid dat hij als dood aan zijn voeten valt. Wat moeten zijn vijanden dan? Wat moeten diegenen dan die hem niet kennen, die hem ook niet begeren? Wat moeten diegenen dan die hem afwijzen? Wat moeten diegenen die zich over hun ziel en over hun zaligheid niet druk maken, die geen werkzaamheden kennen met hun eeuwige bestemming? Wat moeten diegenen dan die het woord van God naast zich neerleggen en veel meer belang hebben bij de aarde en bij het aardse? Dacht u dat de opstanding van Christus voor u een zaak van vreugde was? Als u eens eerlijk met uw ziel omgaat en u ziet uzelf eens in de werkelijkheid waarin je God u ziet. Als een vijand Gods. Als een vreemdeling. Als iemand die het ook in uw leven bewijst dat u geen lust hebt om de Heere te vrezen. Dan hebt u alle reden om vandaag te vrezen. Want u zult een keer die opgestane zaligmaker ontmoeten. En hoe zal dat gaan bij die ontmoeting? Als u hem hier op aarde niet nodig hebt gekregen. Als u hier op aarde zijn schoonheid niet hebt begeerd en zijn werk niet hebt leren kennen. Als u hier op aarde aan uzelf en aan de dingen die u zien kunt genoeg gehad hebt. Hoe zal het dan gaan als u zult staan voor hem die dan straks de rechter van levenden en doden is? Weet u wat de Heere bewezen heeft? in de opstanding van de Heere Jezus Christus. Paulus zegt dat in het 17e hoofdstuk van de Handelingen, als hij preekt op de Areopagus in Athene. God heeft een dag gesteld waarop hij de aarde rechtvaardig zal oordelen. Door wie? Door een man die hij daartoe verordineerd heeft, getuigenis daarvan gevende dat hij hem opgewekt heeft uit de doden. De opstanding van Jezus is het bewijs dat hij straks de rechter zal zijn. En dat door hem de ganse wereld geoordeeld zal worden. Wat moeten we in het licht van die dag doen? Paulus zegt het, in het licht van die boodschap wordt het aan de ganse wereld verkondigd. Bekeert u! Nu moet er bekering komen. Afkeer van onze zonde en een terugkeer tot die God tegen wie we gezondigd hebben. En zonder die waarachtige bekering, zonder dat als een smekeling aan zijn troon buigen, is er geen verwachting. Kunnen we die rechter van straks niet onverschrikt tegemoet reizen? Voelt u, uit het open graf van de Heere Jezus komt een ernstige roepstem tot alle onbekeerden. Dat we ons tot God zullen wenden. En dat wij onze zonden zullen verlaten. En dat wij hem zullen gaan dienen en vrezen. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan een zondaar zijn wegen verlaten? Hoe kan een moorman zijn huid veranderen en een luipaard zijn vlekken? Dat kan toch niet? Dat kan ook niet. Dat is ook, dat heb ik zo pas al gezegd, bij de mensen onmogelijk. Maar zie, zo krijgt dat andere onze tekst betekenis. Want nu blijkt dat er een kracht is buiten ons. Een kracht goddelijk van oorsprong. Een kracht in dat graf van Jezus tot openbaring gekomen. Dat kon ook niet, nietwaar? Dat daar een mens lag. In de macht van de dood, onder de smarten van de dood. En dat hij weer zou opstaan. Dat kon niet. Bij de mensen is dat onmogelijk. Maar God heeft bewezen dat het bij hem niet onmogelijk is. Hij heeft zijn kracht, zijn goddelijke kracht doen werken in dat dode lichaam van zijn zoon. Hij heeft hem, zegt de tekst, opgewekt. Die smarten des doods ontbonden, weggenomen die ketenen, weggenomen die smarten, die pijnen, die angsten. En Christus door de kracht Gods leeft, staat op. En die levenskracht, die is er vandaag nog. Die is er vandaag nog. Die werkt vandaag nog. Daaraan heeft elk een die God vreest te danken dat er een verandering in zijn leven gekomen is. Als vanuit het opgestane, vanuit het lege graf van de Heere Jezus de roepstem komt tot bekering, dan is de bekering mogelijk tegelijk, ja, doordat Christus de bekering geeft. Doordat hij die levensverandering tot stand brengt. En ieder die God in waarheid vreest. Ieder die hem heeft leren nodig krijgen en die hem heeft lief gekregen. Ieder die uit die genade Gods heeft leren leven. Ieder die Christus heeft leren kennen tot heil en zaligheid van zijn ziel. Weet u waaraan hij dat alles te danken heeft? Hoe kwam hij zo? Hoe gingen zijn ogen open? Hoe werd er kwam er een levensverandering tot stand? Hoe is het mogelijk dat diegene die dood was nu leeft? Dat diegene die blind was nu ziet? Dat is alleen te danken aan die levenskracht. Aan die levendmakende kracht. Die vanuit de opstanding van de Heere Jezus Christus werkt in deze wereld. En dat is het evangelie. O, wat een zegen dat Christus niet gehouden kon worden. Maar dat er nu die kracht tot openbaring gekomen is. Al is iemand nu nog zo ver weg in de dienst van de zonde. Al heeft hij het nog zo verdorven voor het aangezicht van de Heer. Al zou hij zijn leven lang, 80, misschien nog wel meer jaren besteed hebben in het bevredigen van zijn eigen lusten en in het volgen van het verkeerde. Dan nog is die kracht van Christus in staat om zo'n leven geheel te veranderen. Om zo'n dode zondaar leven te maken. Om hem uit de macht van de dood op te wekken en in een nieuw leven over te brengen. Kijk, als een mens met deze werkelijkheden in aanraking komt, zijn eigen doodstaat, zijn eigen verlorenheid, als hij in de geestelijke zin iets van de smarten des doods gaat ondervinden en de machteloosheid aan zijn kant om zich eruit te bevrijden, dan wordt dit het evangelie dat God in de morgen van de opstanding bewezen heeft dat er bij hem raad is. Dat er bij hem doen aan is. Dat zelfs de grootste der zondaren bij hem nog ontferming kan vinden. Zijn kracht is toereikend om elke smart des doods los te maken. En de gevangenen uit de heerschappij van de duivel te bevrijden. O, laat dat dan het evangelie zijn dat vandaag moed geeft. Er is een roepstem, er is een eis Gods. Bekeert u, maar er is ook een belofte Gods. Hij is gewillig, hij is machtig om dat werk te verheerlijken. Maar dan ook nog dit. Het was onmogelijk dat hij door de dood gehouden zou worden. Hij, wie is hij? Hij is de zaligmaker van zijn kerk. En er is een nauwe, er is een onlosmakelijk verband tussen hem en zijn kerk. De Bijbel spreekt over hem als het hoofd. En de zijnen zijn zijn lichaam. Nu was het onmogelijk dat het hoofd in de dood zou blijven. Maar dan is het ook onmogelijk vanwege die onlosmakelijke eenheid dat het lichaam, zijn volk, in de dood zou blijven. Hij ondervond de smarten des doods. Zij die zijn lichaam zijn, ondervinden ook de smarten des doods. Denk nou met name aan de geestelijke dood. Moet u eens horen hoe iemand spreekt die de geestelijke dood kent en die de smarten van die geestelijke dood ondervindt. Hoe spreekt zo iemand? Ik, ellendig mens, zegt hij. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En waarom spreekt hij die taal? Omdat hij de zonde navolgt, die hij niet meer doen wil. Omdat hij die wet in zijn leden bespeurt, die hem gevangen neemt. En die hem steeds weer tot zonde brengt, terwijl zijn wil is om het goede te doen. En om God lief te hebben en om hem alleen te behagen. En dan toch. Die kracht van het inwonend verderf en dan toch die smarten des doods steeds weer te ondervinden. Maar wat zegt het woord van onze tekst over deze droevige werkelijkheid die nog aanwezig is in het leven van al Gods kinderen? Onze tekst zegt dat God de smarten des doods ontbindt, ook die. Ook die smarten des doods die het geestelijk lichaam van Christus nog ondervindt. Ook die smarten die zijn volk hier in het strijdperk van het leven nog meemaakt, zolang ze in het lichaam des doods zijn. Want het is onmogelijk dat zij, breidt de tekst nu uit, dat zij door die dood zouden gehouden worden. Er staat van het paaslam geschreven, geen been van hem zal gebroken worden. Dat geldt ook van het paaslam de Heere Jezus Christus. Maar dat geldt ook van zijn geestelijk lichaam. Geen been ervan zal gebroken worden. En al heeft de geestelijke dood dan nog zoveel macht. En al is het verderf dat werkt in Gods kinderen nog zo sterk. En al zijn de verleidende krachten aanwezig. En al is de Satan erbij om hen te verzoeken en hen te doen vertwijfelen. En al is er nog zoveel dat hen aftrekt en neertrekt en probeert te binden. En als gebondenen in een gevangenis te doen wegkwijnen. Nochtans vanwege die verbondenheid van Christus het hoofd met zijn geestelijk lichaam, zijn bruidskerk, zijn dierbaar volk waar hij zijn leven voor gegeven heeft. Vanwege die verbinding tussen hem en hen God zal de smarten des doods ontbinden. Het zal zo niet altijd zijn. Gaat u gebukt onder het leed, veroorzaakt door het inwonend verderf? Is dat ook in uw leven een zaak waaronder u gebukt gaat en waardoor u ja in diepe smart bij tijden neerzit? Is dat in uw leven ook een zaak van verdriet? De smarten des doods, ik kan God niet dienen zoals mijn hart het begeert en zoals Hij het voor alles ook waard is om gediend te worden. Smart die Paulus kent en die in het leven van al Gods kinderen er is, het is een smart die voorbij gaat. Want de Heere zal er zelf een eind aan maken. Kan dat zo blijven? Nee, het kan niet zo blijven. Waarom niet? Omdat Christus ze allang tot eigendom gemaakt heeft. Omdat ze met hem al mede zijn opgewekt. Ja, met hem al mee in de hemel gezet zijn. Omdat ze met hem al in beginsel verheerlijkt zijn. O, en dat lijden dat ze nu nog leven, het leven dat ze nu nog leven hier op aarde, dat is een tijdelijke zaak. Maar dan ook de smarten eraan verbonden. En de geestelijke strijd eraan verbonden. En het besef van nood en van ellendigheid eraan verbonden. Het is een tijdelijke zaak. En zoals Christus niet in de dood kon blijven, zo zal dat volk niet in de dood blijven. De levensvorst staat er borg voor dat hun ziel, dat hun lichaam, dat hun ganse mens eens verlost zal zijn van alle benauwdheid en van alle pijn en van alle verdrukking en van alle aanvechting en van alle bestrijding en van al de smarten des doods. Kan niet anders. Waarom niet? Omdat het recht van God bevredigd is. En dat recht van God bevredigd zijnde gaat niet langer aanklagen. Maar gaat nu de verlossing, de volkomen verlossing eisen. Oh, wat de Heer Jezus gedaan heeft, gemeente. Hij heeft de grond gelegd voor een volkomen verlossing. En alles wat aan de zonde herinnert, en alles wat aan de duivel herinnert, en alles wat aan de dood herinnert, zal straks voor eeuwig voorbij zijn. Er zal geen spoor meer van overgebleven zijn, want het recht van God, oh wat een wonder, eist nu niet meer dat God toort. Het recht van God eist niet meer dat Gods gramschap op de zondaar wordt uitgestort. Maar het recht van God dat bevredigd is door Christus eist nu dat een volkomen verlossing geschonken zal worden aan allen die in Christus zijn. O, wat een zegen. Wat een onuitsprekelijke zegen om bij dat lichaam, bij dat geestelijke lichaam van Christus te behoren. Wat een zegen. Aan de andere kant, hoe noodzakelijk ook om die, bij die kerk van Christus te behoren, door hem gekocht te zijn. Wat is het noodzakelijk om voor onszelf te leren in die zaligmaker onze redding en onze verlossing te zoeken en te vinden. O, laat dat toch de boodschap zijn die we meenemen vandaag. Wat we misschien verder ook vergeten en waar we misschien verder ook niet bij stilstaan. Maar laat dit de boodschap zijn die we meenemen en die in onze gedachten blijft. En die ons ook naar de binnenkamer brengt en die ons ook op de knieën voor God doet buigen. Ik denk met name weer aan u die onbekeerd zijt. U hebt de Heere en alleen de Heere tot zaligheid nodig. Zoek het bij hem en verwacht het van hem. Van zijn levenskracht, van zijn paasoverwinning. Hij is in staat om uw doodheid. Hij is in staat om uw ongeloof. Hij is in staat om uw harde hart zo te bearbeiden dat u levend wordt. Levend in zijn gemeenschap. En u die God in zijn genade moogt kennen. U die geen vreemdeling van dat werk van Gods geest zijt. U die in uw leven iets ondervonden hebt van datgene wat de Heere tot stand gebracht hebt. En die er begeerig naar zijt om er meer van te kennen. Zie toch hoe langer hoe meer in dat heil dat Christus bereid heeft geworteld en gegrond te staan. Want de Heere heeft voor zijn kerk een volkomen verlossing teweeggebracht. Een volkomen zaligheid. laten we het niet af laten hangen van de wisselvalligheden van ons innerlijke leven. Maar laten we meer en meer leren hopen op datgene wat de Heere gedaan heeft. Om daarin gegrond te worden. En daarop gefundeerd te staan. En zo die vastheid. Die zaligheid. Van dat nieuwe leven hier te kennen. Levend uit de opgestane zaligmaker. Die het beloofd heeft. En die het doen zal. Voor al de zijn. Ik leef. En gij zult leven. Amen. We zingen Psalm 16, het vijfde vers. 16, vers 5. Mogen wij komen ook aan het einde van ons samen zijn in dit morgenuur. U hebt het Pasen doen worden, de smarten des doods voor uw zoon ontbonden. Heren, en zo zult gij de smarten des doods voor al de uwen, voor al die van Christus zijn, eens ontbinden. Hier op aarde kan er nog geleden worden onder de smarten van de dood, de lichamelijke dood. De geestelijke dood, maar heren, daar komt alles een eind aan. Dankzij dat werk dat gij verricht hebt, o grote Christus. O troost uw volk uit die wetenschap. Geef hen hier zich op te verlaten. Geef hen zichzelf meer en meer te mogen leren kennen als één plant met hem geworden. Want daarin ligt het wezenlijke geheim van alle zaligheid. Eén plant met Christus, leden van zijn geestelijke lichaam. En daarom, ze zullen net zo behandeld worden als dat hij behandeld is. Voor hen heeft de dood het laatste woord niet. Voor hen zijn de smarten des doods straks voorbij, o God. Wij bidden u, troost uw kerk in het strijdperk, in de aanvechting, in de benauwdheid, in de beangstiging. Troost uw kerk met die wetenschap. Eens zijn alle smarten des doods voorbij. Want het is onmogelijk dat zij, net zo min als hij, door die dood gehouden kon worden. Maar heren, anderzijds, als we die zaligmaker nu niet kennen, als wij hem niet kennen tot zaligheid, tot redding van onze ziel, wat moet er dan van ons worden? Waar moeten we dan verschijnen? De wachters werden als doden. O Heere, zal dat ook ons deel zijn? Wij bidden u, grijp onbekeerden nog in het hart. Breng hen nog op de knieën. En wilt gij hen uw opstandingskracht nog doen ondervinden in de levendmaking van de ziel? En wilt gij zo, o God, uw wonderen nog heerlijk maken in ons midden? Ja, trek ze nog uit de duisternis tot uw licht. En schenk gij zo uw zegen over uw woord om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het 8e vers. Psalm 17, vers 8. Ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.